En welkom bij een nieuwe aflevering van Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly en in deze podcast deel ik elke week wat ik wel eerder had willen weten en vertel ik verhalen waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over anticonceptie en ook onder andere over de mannenpil. Er zijn natuurlijk verschillende manieren van anticonceptie, daar ga ik het ook over hebben, maar de pil is toch wel de meest gebruikte. En tegelijkertijd zie je dat de afgelopen jaren steeds meer mensen eigenlijk stoppen met de pil, om verschillende redenen, die waar ik het ook nog over zou hebben. En komt er eigenlijk weer discussie op gang, moeten mannen niet aan de pil? Dus daar ga ik het vandaag over hebben. Ik denk een heel relevant onderwerp voor deze leeftijdsfase ook. Ik merk het ook steeds meer in mijn omgeving dat mensen hier meer over na aan het denken zijn van wat bepaalde anticonceptiemiddelen eigenlijk met je lichaam doen. Dus daar gaan we het wat uitgebreider over hebben vandaag. Ik begin nog eventjes met een hoogtepunt en dieptepunt van mijn week. Dieptepunt, laat ik daar zo mee beginnen en eindigen met het goede nieuws. Een dieptepunt is denk ik toch wel dat de lockdown weer verlengd wordt. Als ik dit opneem is het dinsdag 2 februari 's middags. Vanavond is er weer een persconferentie. Maar het is vaak natuurlijk zo dat er al eerder wordt aangekondigd wat de nieuwe maatregelen als duur zijn zullen zijn. En eigenlijk wordt er gezegd dat het verlengd wordt. Alleen de basisscholen en de opvang gaat weer open. En de winkeliers, daar zijn ook andere regels voor. Maar in principe, als ik kijk naar mijn persoonlijk leven, dan blijft het eigenlijk hetzelfde als het afgelopen weken was. Enerzijds vind ik dat dan weer een domper. Het is gewoon eventjes een baalmomentje. Maar aan de andere kant had ik ook niet echt anders verwacht. En ja, ga je eigenlijk gewoon door zoals je al bezig was. En verandert het niet zoveel aan de situatie. Je hoopt alleen natuurlijk wel dat het uiteindelijk allemaal beter gaat. En zolang de lockdown nog steeds verlengd moet worden, dan gaat het dus nog niet beter. Of niet goed genoeg in ieder geval. En ik hoop echt dat we naar die situatie toe kunnen werken en dat het ook steeds sneller kan en dat die vaccinaties wat sneller komen. En nou ja, het hele riedel ken je waarschijnlijk zelf ook wel, want we worden hier natuurlijk dagelijks mee geconfronteerd. Dus laten we dat onderwerp vooral afsluiten en doorgaan naar hoogtepunt. En dat is dat ik met mijn business, zoals jullie misschien weten, ben ik freelancer, social media expert. Ik help ondernemers, ook kleinbedrijven, grotere bedrijven met hun social media kanalen. Zowel op strategisch gebied als echt uitvoerend, dus het uit handen nemen van social media kanalen. En afgelopen week heb ik voor het eerst een digitaal product gelanceerd. Het is een content kalender, eigenlijk een template daarvoor. De Social Success Content Kalender heet die. En die is nu te koop op mijn website, kellybatist.nl. Super handige tool. Ik gebruik hem nu ook echt dagelijks voor mijn eigen kanalen. En voor mijn klanten dus ook. En het werkt gewoon heel fijn met dat je in één overzicht hebt wat er die maand geplaatst gaat worden, waar dat dan uit bestaat, de titel, de beschrijving, op wat voor platform, met welk beeld, et cetera. En er zit ook een hele lijst bij met inspiratie, dus 30 content ideeën en een inhaakkalender. Dus ja, ik vond het gewoon heel tof om dat product te maken en dus voor het eerst ook zoiets online te zetten. Dus mocht je dat gemist hebben, je kan me ook volgen op mijn persoonlijke account op Instagram, kellybatist_. Daar had ik het onder andere aangekondigd. En als jij dus denkt van, nou, dat is best wel interessant voor mij of voor een oom of tante die social media voor eigen bedrijf moet bijhouden, of gewoon een social media redacteur die nog op zoek is naar een handige tool, dan kan je dit misschien naar diegene doorsturen. Onder kellybatist.nl/shop kan je hem vinden. Oh, en ook nog wel heel leuk, hij kost €34,95, maar als je hem de post die op mijn Instagram-account staat, linkje zal ik ook in de beschrijving van deze aflevering zetten, als je die post deelt in stories, dan stuur ik je een DM met een korting van €10, dus dan is hij nog maar €24,95. Dus nou, dat wilde ik nog even vertellen, omdat ik daar gewoon persoonlijk heel, heel blij van werd. Ik hoop dat jij ook een lekkere week erop hebt zitten, dat je nog een beetje productiviteit in je weken kan krijgen met deze gekke weken. En laten we doorgaan naar de rest van de aflevering. Ik begin met het lekker loeren blokje, waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal afgelopen tijd is geweest. En het eerste wat ik zag is dat mijn favoriete programma, zoals jullie weten, is Love Island UK. Vind ik echt fantastisch. En daar is nu een soort spin-off van gemaakt en dat heet Love Island UK, What Happened Next. Er zijn nu 6 seizoenen en van die 6 seizoenen, daar komen natuurlijk heel veel koppeltjes uit. En daarna vind ik het ook altijd superleuk om dan die mensen op Instagram te gaan volgen. En, of in ieder geval niet per se volgen, maar kijken of ze dat nog samen zijn zoveel maanden nadat de opnames plaats hebben gevonden. En mensen weten dat natuurlijk, de makers die weten dat natuurlijk, dat mensen daar heel nieuwsgierig naar zijn. Dus in dit programma staat op Videoland, het bestaat uit 3 afleveringen van 3 kwartier. En daarin wordt dus duidelijk gemaakt welke stelletjes er nog samen zijn. Sommigen hebben modellencontracten in de wacht gesleept, anderen zijn bezig met een kledinglijn, anderen hebben gezin gesticht. En sommigen zijn toch weer single geworden waarvan je misschien dacht dat ze voor altijd samen zouden zijn. Dus ik vind het altijd wel heel leuk om te zien. Dus ik dacht, als je ook Love Island fan bent, dan is dat misschien leuk om te kijken. Want er komt best wel wat juicy nieuws in naar voren. Verder ben ik met mijn vriend weer heel veel afleveringen van Boos aan het kijken. Toen het net uitkwam. Boos is natuurlijk de serie, de YouTube-serie van Tim Hofman, waarbij hij boze mensen onboos gaat maken. Dat is een beetje een tagline. Maar waar hij dus bijvoorbeeld bij bedrijven langsgaan die een beetje smiechterige dingen hebben gedaan. En dan gaat hij daarop aanspreken en zorgen dat de kwetsbare mensen, dat die toch terugkrijgen waar ze recht op hebben. En toen dat uitkwam, toen keek ik het heel veel met mijn huisgenootjes. En eigenlijk afgelopen jaren nauwelijks weer. En tijdens de lunch willen wij altijd eigenlijk samen iets eventjes aanzetten. Maar dat kan natuurlijk niet te lang duren. En eigenlijk is zo'n aflevering van Boos dan perfect qua lengte. Dus toen hadden we dat gedaan en sindsdien zijn we er weer een beetje verslaafd aan. En nu zag ik ook, laat ik eerst zeggen wat voor gevoel ik krijg als ik kijk naar zo'n aflevering van Boos. Misschien heb je dat zelf ook wel eens gehad als je ernaar keek. Want hij, Tim Hofman, is natuurlijk een heel rood iemand. Ik weet niet of iemand van jullie de persoonlijkheidstest met die diskkleuren heeft gedaan. Maar hij is wel iemand die heel direct is. En zeker in zo'n situatie als hij dus een oplichter aan gaat spreken. Hij heeft echt het hart op de tong. En hij kan dan heel erg met zijn woorden ervan inhakken op iemand. Als mij dat zou gebeuren, ik zou denken gaan huilen en wegrennen, zeg maar. Maar die mensen moeten zich dan toch wel staande zien te houden, want ze zijn natuurlijk op beeld. Maar ik kan me dan best wel ongemakkelijk voelen door hoe Tim Hofman zich dat toch weet te gedragen tegenover die personen. Wat ik goed vind, want vaak hebben die mensen het echt verdiend en verdient het ook om de waarheid naar boven te komen. En daarvoor is zo'n strategie dan wel weer goed. Maar toch denk ik, ik kan niet zo goed tegen confrontaties. En dat vind ik dan altijd heel ongemakkelijk. Nou was Tim Hofman gisteren te gast in een nieuw programma, Media Insight. En dat wordt onder andere door Marcel van Roosmalen gepresenteerd. En die was best wel kritisch over Tim. Want hij zei eigenlijk van de manier waarop jij mensen in dat programma trekt is eigenlijk alsof jij vindt dat iedereen maar moet vinden wat jij moet vinden. En je legt zo duidelijk je mening erin. En ook als jij, hij zei eigenlijk, jij hebt een beetje een messiascomplex. Jij wil maar dat iedereen, jij gaat iedereen redden zogenaamd. En iedereen moet jou maar fantastisch vinden. En zo ontstond er eigenlijk een hele discussie waarin Tim eigenlijk zei van ja, maar het is niet zo dat ik onrechtmatig dat doen, want het zijn vaak mensen die echt oplichters zijn en die het verdienen daarom aangesproken te worden. Of bijvoorbeeld iemand die in de Tweede Kamer zit en die zijn werk gewoon niet goed uitvoert. Dan vind ik het niet raar als ik daar dan boos over word. Dus nou, zo ging de discussie een beetje, maar ik vond het wel interessant. Dus mocht je dat nog terug willen kijken, dan kan je dat vast wel ergens online vinden. Media Insight was dat dus. En trouwens, zijn vriendin zat er ook bij, Lise Korpershoek, die natuurlijk ook al een soort YouTube-sensatie is. Dus ook leuk. Dan het volgende nieuwtje. Ik zat afgelopen zondag Heel Holland Bakt te kijken. En dat wordt natuurlijk gepresenteerd door André van Duin. Nu kwam er een aantal weken geleden naar buiten dat hij tijdens die opnames chemo kreeg. Dat hij kanker heeft en dat hij dat dus eigenlijk niet heeft verteld aan de mensen die meededen aan het programma. Hij heeft het alleen verteld aan een aantal mensen van productie die er dan toch wel vanwege praktische redenen van af moest weten. En aan Jannie, omdat dat een van zijn beste vriendinnen is blijkbaar. Dat wist ik ook niet. Maar ik wist dat dus, dat van dat nieuws, toen ik het programma ging kijken. En toen viel me ook wat op afgelopen zondag. Want er zijn altijd 2 opnamedagen. Er worden 3 baksels gemaakt. En de eerste 2 bakopdrachten die vinden op zaterdag plaats. En het spektakelstuk, het derde bakstuk, dat vindt dan op zondag plaats. En nu zag je eigenlijk dat op zaterdag André zelf er niet was. En dan waren er wat beelden tussendoor gefietst waarop je André van Duin dan op zoek zag naar dekens en heaters, omdat het een hele koude dag was. En er werd dus de indruk gewekt dat hij niet in de tent aanwezig was, omdat hij al die warmtemiddelen aan het zoeken was. Dat is natuurlijk een leuke, grappige oplossing waar misschien wel mensen intrappen, maar is natuurlijk niet de echte reden dat hij afwezig was. Dus ik denk eigenlijk dat hij toen afwezig was omdat hij chemotherapie kreeg, of omdat hij daarvan herstellende was en zich heel ziek voelde, of wat dan ook. Die zondag was hij dus wel weer gewoon in de tent. En ze hadden er dus een beetje qua productie omheen. Ze hebben het niet zo duidelijk gemaakt. Maar ik denk dus wel dat dat hetgeen is wat gaande is. Hij heeft ook zelf gezegd van, ja, ik wilde gewoon. Hij heeft natuurlijk een heel grappig karakter van zichzelf al, maar dat wordt ook heel erg benadrukt in het programma. Waarschijnlijk ook de keuze. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat hij gekozen is, omdat hij toch wat humor brengt in dat programma. En hij had dan zoiets van, ja, dan gaan ze alleen maar medelijden met me hebben. Hè? Dat is die man diens man vorig jaar is overleden. Nou heeft hij ook nog eens zelf kanker. Ach, zielig, zielig. En dat wilde hij dus vooral niet, op medelijden. En daarom heeft hij het niet gezegd. Maar ja, ik hoop dat hij. Volgens mij gaat het nu redelijk goed met hem. Hij zit nog steeds wel in het proces, in de hele zieke molen, zeg maar. Maar ja, dat viel me eventjes op in de afgelopen aflevering. Tot slot, wat ik ook wel opvallend nieuws vond, is dat, nou ja, Biden is natuurlijk vorige week geïnaugureerd, zoals ze dat noemen, de inauguratie. Gepresenteerd als nieuwe president en natuurlijk ook Kamala Harris. Ik wil altijd Kamala zeggen, maar volgens mij is het Kamala. Tijdens die inauguratie, dat werd natuurlijk door heel Amerika en daarbuiten gekeken, toen waren er ook 2 meiden te zien. Er waren heel veel meiden te zien waarschijnlijk, maar 2 vielen er blijkbaar heel erg op. Eentje was namelijk de stiefdochter van Kamala Harris. En een heel lang, tenger meisje met krullen. Echt wel heel specifiek uiterlijk. En daarnaast was er ook een meisje die een gedicht voor ging lezen. En beide zijn eigenlijk gescout door een modellenbureau. Want ja, er kijken natuurlijk zoveel mensen naar. En ik denk dan toch ook dat een modellenbureau denkt van, zo komen wij weer positief in het nieuws. Het is natuurlijk gewoon pers. Maar ook omdat mensen toch al. Tegenwoordig is het zo volgens mij dat modellen ook influencers zijn. En dat de status van jouw influencer zijn, dus hoe meer volgers jij op social media hebt bijvoorbeeld, dat dat ook heel erg effect kan hebben op of jij wordt uitgekozen bij klussen als model. En deze meiden die hebben natuurlijk al een soort. Ook al is het zo kort geweest dat zij zichtbaar waren tijdens die inauguratie, toch hebben zij al een soort van bekende status verkregen, waardoor zij interessanter zijn als model. En vooral dat meisje, die stiefdochter, die heeft zo'n apart uiterlijk, wat je misschien niet direct als het standaard modellengezicht zou zien. Maar daarover zeiden ze dus ook van dat dit echt, dat zij heel erg de nieuwe generatie modellen uitdraagt. Dus nou, ik vond dat wel heel bijzonder. Ik zal de namen even noemen, want dat vind je misschien nog wel leuk om op te zoeken. De stiefdochter die heet Ella Emhoff, met dubbel F aan het eind. En zij is 21 jaar. En volgens de baas van het bureau belichaamt Ella de hedendaagse tijd. In ieder geval, dat werd in de New York Times gezegd. En degene die dus een gedicht voordroeg tijdens de inauguratie en die ook getekend werd door het modellenbureau, dat is Amanda Gorman. En zij is 22 jaar en dus dichter. En IMG Models, waar zij getekend zijn, daar staan onder andere ook Gigi Hadid en Karlie Kloss aan de contract. Dus dat is echt niet mis. Maar ik vond het wel opvallend dat je op zo'n manier dus gescout kon worden. En niet 1, maar gelijk 2 zelfs. Dus nou ja. Dan gaan we normaal nu door naar het LKL'tje waarin ik lees, kijk en luistertips geef. Maar zoals ik vorige week zei, wil ik dat anders aan gaan pakken. Ik wil het iets breder maken qua tips ook die je kan geven. En daarom ga ik het ook een andere naam geven. Nu zat ik nog te twijfelen tussen twee hele leuke namen. Ik had namelijk op Instagram gevraagd van ja, hoe moet ik het dan gaan noemen als ik het iets breder, bredere naam wil geven. Eén iemand zei Kellievelings. Vond ik best wel een grappige samentrekking van mijn naam dus en Lievelings. Dus ik zat tussen die te twijfelen en iemand anders zei, nou ja, als je dan het lekker loerenblokje hebt, dan is het wel leuk dat je daar op aansluitend dan lekker leven hebt. En eigenlijk gaan al die tips die ik dan ga geven, die gaan over allerlei verschillende manieren waarop je het leven leuker kan maken. Dus ik vond die eigenlijk best wel goed. Dus uiteindelijk ben ik toch voor die laatste optie gegaan. Thanks als je daar in ieder geval over meegedacht hebt. En ik kan hier dus allerlei tips in geven van leuke apps om te gebruiken. Of hotspots, of to-do's, of hobby's. Alsnog ook wel kijk en lees en luister tips. Dus dan kan ik eigenlijk gewoon alle kanten ermee op. Omdat het de eerste aflevering van de nieuwe maand is, wilde ik toch ook nog eventjes beginnen met een terugblik op het boekenclubboek van januari. Dat is dus niet iets wat ik voortaan elke week zou gaan doen, het boek benoemen van de maand. Omdat ik weet dat er maar een heel klein deel eigenlijk meeleest en de rest die heeft er dan niet zoveel aan. Maar toch wilde ik toch eventjes op dit moment daarop terugblikken. Het was De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo. En ik wil toch echt meegeven dat als je nog een boek wil lezen dit jaar en je houdt van fictie en verhalend, dat dit wel echt een mega tip is. Want ik ben zo enthousiast over dit boek. Ik vond hem super leuk. Het gaat dus over Evelyn Hugo en zij is een bekende Hollywoodster. En je wordt eigenlijk meegenomen door heel haar levensverhaal. Omdat zij dat op dat moment, in 2017 vindt het volgens mij plaats, of is het, dan is het heden zeg maar, gaat zij haar levensverhaal vertellen aan iemand die haar biografie gaat schrijven. En zo word je dus eigenlijk van het begin dat zij zichzelf eigenlijk die wereld binnen moest dringen toen ze nog heel jong was, toen ze nog tiener was. Tot het moment dat zij de leeftijd is die ze dan heeft. Dan is ze in de 80 en ze is stervende. Dus op die manier word je eigenlijk meegenomen in het verhaal. En er is ook een reden dat zij diegene heeft gekozen waar zij de biografie erop laat schrijven. En daar probeer je ook gedurende het verhaal er steeds meer achter te komen van wat is dan de connectie tussen hun twee. Dus dat vond ik heel interessant. En het gaat dus over de zeven echtgenoten die zij heeft gehad. Want in Hollywood was het dus ook bijvoorbeeld heel praktisch om met jouw tegenspeler te trouwen, omdat het voor groter succes van de film kon zorgen. Of je trouwde met een bepaalde producent omdat hij jou hele goede rollen kon bezorgen. Dus eigenlijk is zij best wel getrouwd vanuit strategisch oogpunt. Maar de vraag waar het uiteindelijk om draait is, wie was de liefde van haar leven? En daar kom je dus ook gedurende het boek achter. En er zitten best wel wat behoorlijke plot twists in. En ik vind het ook gewoon altijd heel vet om iemands levensverhaal te horen. Überhaupt als ik met iemand praat. En dan ook om bijvoorbeeld bij mijn oma te vragen van, hoe was het toen jij 18 was? Dat is zo, daar kan je zo geen voorstelling bij maken. En zeker ook het oude Hollywood, dat heeft voor mij toch iets romantisch en aantrekkelijks en ook heel erg leuk om in die wereld op die manier meegenomen te worden. En in de aflevering van vorige week zei ik het dus al, het nieuwe boek wat we in februari lezen is Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen van Titia Hogedoorn en Nienke Schuitenmaker. En een heel praktisch, grappig ook, klein boekje over hoe de politiek nou werkt, zodat je je eigenlijk nooit meer dom voelt in politieke discussies. En ook zodat je heel erg goed voorbereid bent op de Tweede Kamerverkiezingen die volgende maand gaan plaatsvinden. Dus super handig boekje. Hij kost €8,99 en volgens mij €4 of €5,99 als e-book. Dus daar hoef je het zeker niet voor te laten. Er is ook in ons Discord kanaal, mocht je nog niet weten, er bestaat ook een Wat ik wou dat ik wist community. En die bestaat uit een Facebookgroep en een Discord kanaal. Discord kanaal is dan meer een beetje de chatgroep, zo moet je dat zien. En daar is ook een kanaal gemaakt voor dit boekje, zodat we tijdens het lezen het erover kunnen hebben. En over 2 weken komt er een aflevering online met Titia en Nienke zelf. Want die zijn te gast geweest. Die opname hebben we al gedaan. En leuk als je dan bijvoorbeeld het boekje in ieder geval al een groot deel ervan hebt gelezen. Of hem bijna uit hebt. Want zij gaan het dus ook hebben over het boek. En dan gaan we iets meer de diepte in ook. Dus dat wil ik ook alvast gezegd hebben. Dan verder wilde ik een tip geven voor een app. Ik ben afgelopen maand heel veel aan het hardlopen weer. Misschien weten jullie nog dat ik vorig jaar de challenge heb gedaan in september volgens mij. Om uiteindelijk 5 kilometer achter elkaar te kunnen rennen. En na die challenge ben ik eigenlijk compleet mee gestopt. Was ik ook echt klaar mee op een of andere manier. Ik had heel erg de hoop dat ik een soort nieuwe gewoonte had ingebouwd, maar helaas. Misschien ook omdat ik uiteindelijk kwam toen de kerstdagen. Nou, het is allemaal geen excuus. Anyway, nieuw jaar, nieuw me. En ik had zoiets van, ik ga weer een beetje sporten. En qua cardio ga ik dan hardlopen. Alleen ik merkte toch al wel snel weer dat ik het een beetje saai begon te vinden. Ik had gewoon wel elke keer leuke muziek aan. Maar toch is dat te weinig prikkel voor mij om het leuk te blijven vinden. Ik heb toch elke keer, ja, ik weet niet, iets nieuws nodig wat me dan weer prikkelt, blijkbaar. En ik merkte dat ik dus steeds minder vaak wilde gaan hardlopen. En toen dacht ik, nee, nu moet ik ingrijpen en iets doen om het weer leuk te maken. Toen herinnerde ik me de Nike Running Club, want ik ging zoeken op apps die heel handig zijn voor hardlopen. En eigenlijk kwam overal die app uit. Waarschijnlijk ken je hem wel, is wel een van de bekendste apps voor hardlopers. En die Nike Running Club app, die heb ik toen geïnstalleerd. En het leuke is dat je daar zo ook audio-guided runs kan doen. Dus er is dan een coach die in jouw oor dus eigenlijk meepraat. Dus je kan dan een run kiezen. Dus bijvoorbeeld 5 kilometer run of een morning run. En dan staat ook bij hoeveel minuten die ongeveer duurt. Zodat je weet hoe groot je je rondje moet maken. En tijdens die run word je dan dus gecoacht. Dat kan door iemand van Nike zelf zijn. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld een samenwerking met de app Headspace, natuurlijk een bekende mediteer-app, maar wat ik dus wel vet vond, is dat je dus eigenlijk ook op die manier, dat je kan hardlopen en mediteren tegelijk, soort van. Dus ik had bijvoorbeeld een run gedaan waarbij dan dus de stem die bij Headspace hoort, wat echt een fantastische, heerlijke stem is, die gaat je dan dus begeleiden en die zegt dan ook van, sommige mensen die rennen omdat ze dingen willen vergeten, omdat ze nergens over na willen denken. En nu is het eigenlijk juist heel belangrijk om je bewust te zijn van je lichaam, waar je, waar je spieren in de knoop zitten en dat eventjes een beetje los te maken. En zo begeleidt hij je dus eigenlijk op die run. En daarnaast kan je ook tegelijk muziek afspelen. Dus er wordt ook een afspeellijst aangeraden bij die Audio Guided Run. Om dat erbij af te spelen. Het was voor mij nog een beetje zoeken hoe ik dan zowel die coach kon horen als de muziek aan kon zetten. Maar uiteindelijk is me dat gelukt. En ik vind het nu echt stukken leuker. Het is gewoon fijn om gewoon iemand te hebben die je een beetje aanspoort de hele tijd. En dat had ik natuurlijk ook toen ik die challenge deed om 5K te rennen. Dan doe je elke keer, zet je een podcast aan en die motiveert jou om verder te rennen of harder te rennen. En ik vond dat namelijk bij deze dus eigenlijk ook wel fijn. Dus dat is de Nike Running Club app. Qua kijktip. Waarschijnlijk ben ik heel laat hiermee. Ik ben gewoon laat hiermee. Maar ik heb eindelijk Prince Charming gezien. Ik heb het afgelopen week in één keer gebingewatched. En ik vond het echt verrassend leuk. Ik dacht eerst van ja, weer zo'n Bachelorette-achtig programma. Want er gaat dus een man op zoek naar de liefde. En er komen dan iets van 10 singles naar die plek toe. Het is in Italië opgenomen, Sicilië. En daar zo zitten ze dan dus allemaal in een villa. En nou ja, een beetje het idee van de Bachelor. Alleen dan dus man die met mannen gaat daten. Wat ik wel een hele leuke twist vond. Ik heb het wel eens in het Lekker Loeren blokje genoemd toen het programma aangekondigd werd. Maar nu heb ik het dus ook daadwerkelijk gezien. En ik wil je toch nog eventjes aanraden, mocht je het nog niet gezien hebben. Het is echt heel leuk hoe hij met al die mannen een band opbouwt en uiteindelijk een keuze moet maken. En er zit ook nog een leuke plot twist ergens. Dus ik wil niet te veel weggeven, want ik had de plot twist per ongeluk al ergens gelezen. En ik wil dat jou niet aandoen. Maar een mega leuk programma. Het staat op Videoland. En tot slot nog een luistertipje. Ik heb een podcast geluisterd en die heet Hoe krijg je het voor elkaar? En dat is eigenlijk een hele praktische podcast. Normaal luister ik wat meer podcasts die op vermaak gericht zijn. En deze is eigenlijk best wel educatief. En hij gaat onder andere over het boek Grip. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Maar dat is een boek van Rick Pastoor. Hij bestuurt samen met Alexander Klupping Blendel. En hij heeft een manier gevonden waarop jij jouw werkdag productief en overzichtelijk in kan richten. En dat boek, dat heb ik nooit gelezen, wel heel veel van gehoord. Ik weet nog wel toen ik in dienst werkte, dat mijn werkgever dat ook als huiswerk opgaf aan andere collega's van mij die iets minder gestructureerd waren dan ik. Op zich heb ik het altijd best wel op orde, maar het kan nooit kwaad om daar wat extra tips over te krijgen. En eigenlijk zijn het hele korte afleveringen, maar van een kwartiertje, waarin dat boek dus besproken wordt. Dus mocht je het niet fijn vinden, of mocht je het fijner vinden om te luisteren dan te lezen, en je bent heel erg benieuwd naar die, die tips om je werkdag dus heel overzichtelijk te maken, ook je mail inbox overzichtelijk te maken, je takenlijst, heeft hij allemaal handige tips voor, dan zou je dus die podcast kunnen luisteren. Hoe krijg je het voor elkaar? En die wordt gemaakt door Reinier Ladam. Vond ik wel echt heel fijn ook om eens een keer kennis op te doen terwijl je gewoon buiten aan het wandelen bent. Waardoor je dus eigenlijk die tijd weer heel handig gebruikt. Ik wil niet zeggen dat je dat altijd moet doen. Je moet natuurlijk ook tijd nemen om te ontspannen. Maar ik vond dit eigenlijk ook wel chill voor de afwisseling. Dat waren mijn tips, mijn lekker leven tips. Zo heet het nu. Superleuk. Oké, we gaan door naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp is dus anticonceptie, de pil. Waarom is er nog geen mannenpil? Hoe zit het er allemaal mee? Mijn podcast gaat natuurlijk over allerlei onderwerpen waarvan ik vind dat er meer over gepraat moet worden. Dingen die ik eerder had willen weten, maar soms ook gewoon om wat dieper op een onderwerp in te gaan waar toch nog een beetje een taboe op richt. En één daarvan is natuurlijk zeker wel anticonceptie. Er wordt steeds meer over gepraat, maar het kan naar mijn mening echt nog wel wat meer. En ik wil het vandaag ook hebben over de geschiedenis van anticonceptie. Dat is iets waarin ik me echt eventjes ben gaan verdiepen, want daar wist ik zelf nog niet zo heel veel van af. En ook hoe de anticonceptiepil dan toch tot stand is gekomen. En daarnaast ook de huidige trend om met die pil te stoppen. Iets wat ik eigenlijk steeds meer in mijn omgeving zie. Dat mensen zoiets hebben van, nee, die pil die willen we niet meer. En wat doe je dan? En tot slot natuurlijk de ontwikkeling van een mannenpil. Want hoe staat het daar nou mee? Waarom moet anticonceptie per se bij de vrouw liggen? Daar ga ik het vandaag allemaal over hebben. En ja, ik hoop ook dat je het er daardoor wat vaker over gaat hebben met vriendinnen als je dat niet al deed. En ook vooral doe je eigen onderzoek. Ik ga heel veel dingen benoemen in deze podcast. Ik zet de bronnen allemaal in de show notes, in de beschrijving. Maar doe dus vooral je eigen onderzoek. En zeker als het dus op anticonceptie aankomt. Als je vrouw bent, als je dit luistert, dan is het zo'n... misschien niet het groot deel van je leven, maar het heeft wel enorm effect op je leven. Welke keuze je maakt voor welke anticonceptie, of het niet doet, of wel doet. Het is zo'n onderdeel van ons leven, dat ik vind dat er wel, dat ik wel in deze podcast wat daarover kan uitweiden. Ik wil eventjes beginnen met de geschiedenis van anticonceptie. Daar zit namelijk een best wel bijzonder verhaal aan vast. Eigenlijk is het natuurlijk zo dat op het moment dat mensen seks gingen hebben, ze eigenlijk ook al manieren wilden hebben om een zwangerschap te voorkomen. Het is natuurlijk niet zo dat je alleen seks gaat hebben om kinderen te krijgen. Misschien werd dat vroeger in hele strenge geloven nog wel gedacht, maar we weten allemaal, als het goed is, heel goed, dat dat niet per se altijd de nummer één reden is om seks te hebben. Dus anticonceptie, dat begon eigenlijk al in het oude Egypte. En die oude Egyptenaren, die hebben dus 4000 jaar geleden, besef even, het eerste voorbehoedsmiddel uitgevonden. En dat was een kegeltje van gemalen granaatappelzaden. En waarom dan? Nou, die granaatappels, die bevatten een natuurlijk oestrogeen. En dat oestrogeen wordt nu nog steeds voor anticonceptie gebruikt. Dus het zou kunnen dat zij met dit kegeltje dus de eerste eisprong hebben voorkomen. Natuurlijk is dit maar, zijn van die verhalen die generatie op generatie doorgegeven zijn. Of die wij ergens uit de hiërogliefen hebben gehaald. Dus of het echt zo is, dat weten we niet. Maar dit is wel een verhaal wat het ronde doet. En een ander ook, als we het dan hebben over hiërogliefen. Er is een stuk papyrus gevonden. En dat dateert van 3500 jaar terug. Dus 500 jaar na die oude Egyptenaren. En die hiërogliefen zijn door historici vertaald. En eigenlijk wat zij daarin vonden was een soort recept of voorschrift voor een voorbehoedsmiddel. En dat voorbehoedsmiddel, hou je vast, was krokodillenmest. Een vrouw moest dus krokodillenmest in haar vagina inbrengen. En dat zou dan dus een zwangerschap moeten voorkomen. Nou ja, inmiddels weten we dat dat niet het geval is. Maar op dat moment werd dat dus heel erg geloofd. In de middeleeuwen werden vermoedelijk de eerste condooms gebruikt. En ze waren toen natuurlijk nog niet van latex, dat is pas later gekomen. Dus ze moesten het van andere dingen maken. Nou, ze hebben het van vissenhuid gemaakt, van schapendarm, van linnen en van leer. En die van linnen, die werden rond 1600 dus ook gebruikt om geslachtsziektes te voorkomen. En in 1844 werd eigenlijk pas het eerste condoom van rubber gemaakt. En ook waren er in de middeleeuwen kuisheidsgordels. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Wat dus letterlijk een gordel was die om je kruis heen zit. Wat jou er dan dus van moest onthouden om seks te hebben. Ja, heel bijzonder dit allemaal. Maar ja, als dat de enige mogelijkheid was, dan deed je dat maar. Nou, we maken weer even een sprongetje naar het begin van de 20e eeuw in 1901. Toen werd voor het eerst ontdekt dat je menstruatie beïnvloed wordt door hormonen. En die hormonen die worden dan zowel in de hersenen als in de eierstokken geproduceerd. En dat is eigenlijk de start geweest van heel veel onderzoek. In 1929 kwamen ze toen achter dat het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen, waar we het al eerder over hadden, dat dus vindbaar was in het vrouwelijk lichaam. Ondertussen kwam er ook steeds meer vraag naar een anticonceptiepil of een beter voorbehoedsmiddel. Want er werden steeds meer vrouwen zwanger en abortus plegen, dat was verboden. En dat deden ze op de meest bizarre manieren omdat het verboden werd. Bijvoorbeeld met een breinaald die ze dan inbrachten of door jezelf van een trap af te gooien. Ze hebben ook terpentine gebruikt of bloedzuigers, stenen waar je jezelf mee op de buik sloeg. In begin 1900, toen in de Verenigde Staten, hebben ze geschat dat 1 op de 3 zwangerschappen in zo'n levensgevaarlijke illegale abortus uitmonden. Dus ja, het ging niet heel lekker. Dus er was ook steeds meer vraag naar een goed voorbehoedsmiddel of de anticonceptiepil. Nou ja, er was een Amerikaanse feministe, Margaret Sanger, die een hoofdpersoon is in het verhaal naar de anticonceptiepil. Zij geloofde eigenlijk dat vrouwen pas echt vrij zouden zijn als ze zelf controle hadden over hun vruchtbaarheid. En zij zocht dus eigenlijk een magische pil die dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen kwam ze in 1950 terecht bij Gregory Pincus. En hij was in de jaren 30 afgestudeerd van Harvard. Omdat hij, hij had allerlei controversiële studies gedaan naar in vitro fertilisatie. En nu had hij een eigen wetenschappelijk instituut waarin hij onderzoek deed naar hormonen. En Sanger, die kwam dus bij Pincus. En Pincus wist nu gelijk, jij zoekt progesteron. Het hormoon dat tijdens een zwangerschap de ovulatie onderdrukt. Zodat een vrouw niet nogmaals bevrucht kan worden. En hij dacht, zijn theorie was, als je dat hormoon toedient aan een vrouw, dan zal haar lichaam denken dat het zwanger is en daardoor dus niet meer ovuleren. Toen was hij medicijnfabrikant en die stelde dus een synthetische variant van dat progesteron beschikbaar. Een ander belangrijk persoon was Catherine McCormick. En zij was een schathemeltje rijke weduwe en feminist. En zij heeft dus eigenlijk dit onderzoek gefinancierd. En gezamenlijk hebben zij dus alles getest, die theorie van Pincus. Ze hebben het getest op konijnen, daarna ook op patiënten, psychiatrische patiënten die ze eigenlijk hebben gebruikt als proefkonijn. Dat is ook wel apart. Ze hebben dus eerst eigenlijk allemaal mensen van een psychiatrische kliniek gerekruteerd. En later hebben ze het uitgebreid naar Puerto Rico, waar medische studenten dus te horen kregen dat weigering om aan het experiment deel te nemen hun cijfers negatief zou beïnvloeden. Er waren gewoon heel veel arme vrouwen die ook wanhopig op zoek waren naar een methode om niet meer vruchtbaar te zijn. Of in ieder geval tijdelijk niet meer vruchtbaar te zijn. En toen die studenten dus niet meer meewerkten, toen zijn ze overgeschakeld op moeders in sloppenwijken. Dus dat is wel ironisch dat ja, in een zoektocht naar een middel om vrouwen te bevrijden, er eigenlijk heel veel vrouwen werden voorgelogen of gedwongen werden tot proefkonijn worden. En er waren ook best wel veel klachten over heftige bijwerkingen. Want ze hadden natuurlijk nog niet de goede hoeveelheid gevonden in het begin. Nou, uiteindelijk kwam die pinke pil in 1957 op de markt en toen heette het Enovid. En toen werd het niet als anticonceptiemiddel op de markt gebracht, maar als een medicijn voor vrouwen met een onregelmatige menstruatiecyclus. En een van de bijwerkingen was dan dus tijdelijk onvruchtbaarheid. En toen dacht iedereen, chill, we gaan dat gewoon nemen, want dan ben je tijdelijk onvruchtbaar. Uiteindelijk hebben ze in 1960 wel gevraagd om het alsnog als anticonceptiemiddel op de markt te brengen. En daar kregen ze akkoord voor. En toen ging het eigenlijk heel hard, want 2 jaar later slikten 1,2 miljoen Amerikaanse vrouwen het als anticonceptiemiddel. En nog een keer 3 jaar later was dat 6,5 miljoen. En ondertussen is hij dat middel dus gaan bijstellen. En ja, kwam je dus uiteindelijk terecht bij de anticonceptiepil die wij nu hebben. In Nederland slikt alleen al 37% van de vrouwen tussen de 18 en 45 jaar elke dag een anticonceptiepil. Maar je ziet de afgelopen jaren ook wel dat mensen tussen aanhalingstekens pilmoe worden. En dat ze eigenlijk steeds minder de anticonceptiepil gaan gebruiken. Uit een onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland bleek dat onder meisjes en vrouwen van 12 tot 25 jaar het gebruik van de pil is afgenomen van 74% in 2012 naar 64% in 2010. En in een ander onderzoek van Rutgers zie je dat het pilgebruik onder vrouwen tussen de 25 en 39 jaar met zo'n 10% is afgenomen ten opzichte van 2013. Dus je ziet eigenlijk een trend van vooral millennial vrouwen om voor een ander anticonceptiemiddel als de pil te kiezen. Misschien heb je het ook wel eens van vriendinnen gehoord of van influencers die zeggen ik stop met de pil. Nou, er zijn heel veel verschillende redenen voor. De reden die ik het meest hoor en die volgens mij het meest bekend is dat mensen het gewoon troep vinden. Want je dient jezelf natuurlijk bepaalde hormonen toe. En dat rijmt niet helemaal met de levensstijl die heel veel mensen tegenwoordig aannemen. We zijn allemaal aan het letten op gezond eten. Sommige mensen zijn ook vegetarisch en die eten bijvoorbeeld ook geen vlees, omdat daar weer hormonen in zijn verwerkt. Ja, als je dat dan nog wel 's avonds weer via een anticonceptiemiddel jezelf toedient. Dat is gewoon iets waar veel mensen veel bewuster over zijn eigenlijk, wat je in je lichaam stopt. Verder is een andere bijwerking natuurlijk dat je aankomt. Gewichtstoename en een opgeblazen gevoel, misschien herken je het wel. Alleen is dat ook weer niet vaak de nummer 1 reden dat ze ermee stoppen. Maar het kan natuurlijk wel een reden zijn om ermee te stoppen. Je hebt ook als bijwerking trombose. Nou ja, in mei 2015 stond er in alle kranten dat in de afgelopen 25 jaar 77 doden zijn geweest als gevolg van bepaalde pilsoorten waarbij die kans dan iets groter is, zoals de Dianepil, Marvelon en Jasmin, die ik overigens slik. Dus dat vond ik ook wel heftig om te lezen. Maar als je die 77 dan weer vergelijkt en doortrekt naar een percentage, is dat een heel laag percentage. Maar hè, je moet het wel meenemen, het is wel een bijwerking. En daarnaast krijg je van de anticonceptiepil, of kan je van de anticonceptiepil, een veel lager libido krijgen. Er was ook een schrijfster in 2015 die had een artikel geschreven: het is tijd om te stoppen met de pil, want die verpest je seksleven. En toen was ze bij RTL Late Night en toen vertelde zij dat zij van 1 keer in de 2 maanden een orgasme hebben naar 10 keer per week ging. Dat hoeft natuurlijk niet bij iedereen zo extreem te zijn. Maar ja, het is wel zo dat de pil, het hormoon testosteron, dat ook heel belangrijk is in het vrouwenlichaam en onder meer verantwoordelijk is voor je seksdrive, dat verlaagd wordt. Dus als je daarmee stopt, dan kan het wel zijn dat je meer zin in seks gaat hebben. Tot slot, huilbuien. Dat de emotionele buien, depressieve gevoelens, stemmingsveranderingen, dat zijn misschien wel de meest voorkomende bijwerkingen van de anticonceptiepil. En heel veel mensen voelen zich ook gewoon anders als ze aan de pil zitten. Sommige mensen zeggen, alles voelt een beetje wazig. En op het moment dat zij stopten met de pil, voelden ze alles of voelde alles veel helderder, of ze hadden juist dat alles heel vlak voelde en dat ze toen ze stopten alle emoties weer meer voelden. En andere mensen zeggen juist, ik was heel emotioneel om niks en nu kan ik mijn emoties veel beter reguleren. Dus dat zijn natuurlijk ook allemaal effecten die meetellen bij de keuze om wel of niet voor een anticonceptiemiddel of anticonceptiepil te gaan. En ik weet ook dat veel mensen daarom bijvoorbeeld kiezen voor een spiraaltje. Nou is het wel zo dat niet elk spiraaltje ook weer vrij van hormonen is. Bijvoorbeeld Mirena spiraaltje, daar zit alsnog hormonen in. En dat kan er ook weer voor zorgen dat dat hormoonspiraaltje zorgt voor een verhoogd stressrespons of een hoger cortisolniveau. Dat is uit sommige onderzoeken ook weer gebleken. En ook andere dingen die in je vagina worden geplaatst, zoals de NuvaRing, dat kan ook plaatselijk weer hormonen afgeven. En ja, in feite kan je dan net zo goed de pil slikken als het je gaat om de hormonen. Je hebt natuurlijk ook het koperspiraaltje, daar zit dan geen hormonen in. Maar daar hoor je ook weer zoveel horrorverhalen over. Allemaal bloedingen en pijn. En nou, in ieder geval, ik hoor daar heel weinig goede verhalen over. Als hij goed zit, zit hij goed. Maar die kans dat dat gebeurt. Nou, ik hoor in ieder geval best wel vaak dat dat ook fout gaat. En wat er dan eigenlijk nog overblijft is om je temperatuur op te meten. Je kan dus aan je lichaamstemperatuur zien of jij vruchtbaar bent of niet. Want die is iets hoger na je ovulatie dan daarvoor. En op die manier zou je dus kunnen weten wanneer je ovuleert en wanneer je het best onbeschermde seks kunt hebben. Maar het is ook weer niet heel erg betrouwbaar, omdat je bijvoorbeeld ook... als je langer hebt uitgeslapen of je hebt alcohol gedronken, dat kan ook weer effect hebben op je temperatuur. Maar goed, er zijn tegenwoordig wel steeds meer van die apps, bijvoorbeeld Kindara of Natural Cycles. En dat zijn van die apps waar je dus je temperatuur bij kan houden. En dan moet je het in een app zetten en zo kan je dus uitvogelen wanneer jij ovuleert. Dus dat is een methode. En tot slot heb je natuurlijk de pull-out methode. Maar ja, dat is misschien nog wel de minst betrouwbare mogelijkheid en ook niet heel praktisch. Dus ja, wat blijft er dan nog over? Ik vind dat gewoon, ook toen ik me hier zo in ging verdiepen, dacht ik echt, jezus, wat kut eigenlijk. Want ik lees alleen maar dingen die gewoon niet chill zijn. En er is geen goede oplossing. Het is niet dat die artikelen dan eindigen met, gelukkig hebben we nog puntje, 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 dat helemaal perfect is. Het is gewoon geen anticonceptiemiddel wat dan wel probleemloos is, zeg maar. Waardoor je dan ook weer denkt, ja, waarom dan vrouwen? Hè? Waarom moeten wij dat dan allemaal doen? En hoe zit dat dan met mannen? Nou ja, daar wordt eigenlijk best wel onderzoek naar gedaan. Naar een mannenpil, of dat mannen aan de pil moeten, of dat ze dat willen. En daar wordt eigenlijk al sinds de jaren 70 onderzoek naar gedaan, maar er is dus nog nooit iets op de markt gekomen. Nou, hoe kan dat nou? Eén onderzoek wat ik heel goed heb onthouden, is een onderzoek uit 2016... En het is een Engels artikel over, ik zal het eventjes voorlezen. Whether it's an IUD, a shot, an implant or a daily pill, birth control is a regular part of many adult women's lives. It has left a lot of women asking, why not men? For years, people have tried to create birth control for men. The World Health Organization commissioned what sounded like a promising trial, a two-hormone injection designed to lower sperm counts. Initial results looked like it would be 96% effective in preventing pregnancy in the participants' partners, but the stage 2 trial was stopped after an independent review panel found that the drug had too many side effects. A lot of guys were dropping out because they were experiencing side effects. The most common side effect was acne, and sometimes that acne was pretty severe. Some men also developed mood swings, and in some cases these mood swings got pretty bad. One man developed severe depression, and another tried to commit suicide. Because of that, they cut the study short. But when they spoke with guys in the study who didn't drop out, most said that if this product was available, they would use it. There has been a lot of eye rolling on the internet about these side effects because women have been experiencing things like mood swings and weight gain for decades with hormonal birth control. Nou, dit artikel, ik weet nog dat ik dat las en dat ik dacht, dit is ook weer zo typisch, dat op het moment dat die mannen daar dan last van krijgen, dan wordt er gezegd, nee, laten we maar stoppen hiermee, dit gaat hem niet worden. Terwijl toen vrouwen allemaal bijwerkingen hadden en in dat onderzoek aangaven van, joh, ik voel dit allemaal, dan was het oké, maar ja, het voorkomt wel zwangerschap, dus wat wil je nou eigenlijk? Ja, oké, nou dan maar die pil, weet je wel. Nou, dat is in ieder geval wel een artikel uit 2016, hè? Dus inmiddels zijn we wel weer wat verder. En toevallig is er gisteren een artikel naar buiten gekomen, vond ik op de website van Eén Vandaag. En daar zo staat, de helft van de jonge mannen staat open voor de mannenpil. 8 op de 10% van de jonge vrouwen en de helft van de jonge mannen zouden graag willen dat er meer anticonceptiemiddelen voor mannen op de markt komen. Er deden 3500 jonge mensen van 16 tot en met 34 jaar aan mee. En nou, dat is dus eigenlijk heel erg positief nieuws, dat er steeds meer mannen, eigenlijk meer dan, of dat de helft van de mannen dus eigenlijk het prima zou vinden als zij een mannenpil zouden krijgen. Want dat werd ook nog wel eens als reden geopperd van, ja, we gaan geen mannenpil uitbrengen, want die mannen die staan er toch niet voor open, die gaan dat toch niet slikken. En er zijn dus ook verschillende onderzoeken die nu lopen naar verschillende mogelijkheden voor anticonceptie voor mannen. Er loopt een test met een gel die de man elke dag op zijn schouders kan smeren. En er is dus ook een mannenpil. En beide zijn hormonale anticonceptiemiddelen die ervoor zorgen dat de spermaproductie wordt gestopt. Maar libido blijft, als het goed is, dan wel op peil. Dus dat is in ieder geval al heel positief. Er loopt ook een onderzoek naar een niet-hormonale injectie. Hierbij wordt er gel in de zaadleider gespoten die de zaadcellen blokkeert. En met zo'n injectie is een man 10 tot 15 jaar onvruchtbaar. Maar je kan de ingreep dus wel eerder ongedaan maken als je dus wil beginnen aan kinderen. Maar goed, daar zagen we wat minder mensen wat in. De mannenpil had wel de voorkeur in ieder geval. Maar ja, die is er dus nog niet. En waarom is die er nou nog niet? Daar zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Ten eerste wordt er gezegd dat het onderzoek naar mannelijke geslachtsorganen achterloopt. Want ja, vrouwen zijn natuurlijk degene die zwanger kunnen worden. Dus ze vonden het logisch om dan te beginnen met de onderzoeken naar hoe kunnen we de vruchtbaarheid van vrouwen tijdelijk pauzeren eigenlijk. En omdat er zo erg op vrouwen werd gefocust vanaf begin 1900 dus, loopt het onderzoek naar mannen dus af. En ja, de tweede reden is dat het dus ook moeilijker is om, vanwege het gebrek aan kennis, maar ook überhaupt, om anticoncepties te ontwikkelen voor mannen. Bij mannen moeten miljoenen spermacellen per dag worden tegengehouden, terwijl de vrouw over het algemeen slechts 1 gerijpte eicel per maand beschikbaar stelt. Maar er zijn ook weer andere wetenschappers die zeggen, nou, dat is helemaal niet waar. Het is juist best wel makkelijk om iets voor de man te maken. Dus daar valt nog over te twisten. Maar tenslotte, de grootste reden waarom het er nog niet is, en dat is geld. Om een nieuwe methode te ontwikkelen heb je gewoon heel veel geld nodig. En waar moet je dan naartoe? Dan moet je naar de farmaceutische industrie. En in het begin van deze ontwikkeling pompte de farmacie er dus nog best wel veel geld in. Maar de laatste 10 jaar is die commerciële steun onwijs afgenomen. Ten eerste denken farmaceuten dus niet dat mannen erop zitten te wachten. Nou, er is nu uit onderzoek gebleken dat minstens de helft in ieder geval er wel op zit te wachten. En een andere reden is dat zij zeggen dat vrouwen de verantwoordelijkheid van het voorkomen van een ongewenste zwangerschap niet over zullen laten aan de man. En ik denk dat in dat laatste best wel wat in zit. Als ik een man, stel ik zou single zijn, ik zou een man tegenkomen en hij zegt, oh nee, maar we kunnen gewoon onbeschermd seks hebben, want ik ben aan de pil. Dan zou ik dat toch wel heel lastig vinden om me daar dan aan over te geven. En, maar ja, ik denk dan ook weer van, dat is toch niet reden genoeg om dan maar te zeggen, we gaan het niet produceren. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het punt waar we nu op zitten. We hopen gewoon heel erg dat die mannenpil daar uiteindelijk gaat komen. En er zijn ook nog elk jaar artikelen die daarover verschijnen. En er wordt in talkshows over gepraat. Maar de vraag of het er echt gaat komen, aangezien het al sinds de jaren 70 in ontwikkeling is en het er nog steeds niet is, is dus maar de vraag. Maar ja, wat is dan het beste plan? Als het dan toch op de vrouwen aankomt, wat ga je dan doen? Ik denk dat dat gewoon heel erg persoonlijk is. Dat het ligt aan wat jouw ervaringen zijn met anticonceptiemiddelen tot nu toe en alle verschillende die er zijn. En ja, dat je gewoon moet kijken wat het best bij jou past en helaas maar gewoon moet accepteren dat er bijna geen enkel middel is wat echt heel chill is voor iedereen. Ik gebruik zelf de pil, sinds kort is overgestapt naar jasminpil, omdat dat ook beter voor mijn huid zou zijn. Ik zie daar wel deels ook de effecten van, niet zo heftig als dat ik misschien in eerste instantie had gedacht, maar ik heb wel het idee dat mijn huid wat rustiger is. Ik heb wel heel erg het geluk dat ik nooit bijwerkingen heb gehad eigenlijk. Vanaf het moment dat ik ongesteld werd, maar ook vanaf het moment dat ik de pil ging slikken. Ik heb nooit buikkrampen of dat ik echt een paar dagen op de bank moet liggen of mood swings of nou ja, eigenlijk al die dingen die ik net heb opgenoemd in deze aflevering. Daar heb ik zelf gelukkig geen last van. Dus daar heb ik wel echt heel erg geluk mee. Ik vind het wel echt bloedirritant om elke dag aan te moeten denken. Op die stopweek na dan. En daarom zou ik dan een mannenpil best wel zien zitten. Omdat je dan dus ook, zoals ze dat noemen, double dutch kan doen. Dus dat op het moment dat ik hem zelf vergeet, dat er niet gelijk een kans is dat er een baby aankomt. Maar dat je dan nog de andere hebt die ook slikt. Dus dat die het dan tegenhoudt. Dus ja, ik vind gewoon dat het qua middelen echt niet snel genoeg gaat. Gewoon, los van die mannenpil, als ik ook zie hoeveel vriendinnen problemen hebben met hun anticonceptiemiddelen of bijwerkingen ervan. Gewoon gedoe de hele tijd. Het is zo'n gedoe. En ik snap wel dat zoveel vrouwen ook stoppen met de pil. Ik heb ook best wel veel van die YouTube-video's gezien van meiden die dan stoppen en die echt wel positieve effecten ervan ondervinden. Zeker als je natuurlijk al veel klachten hebt terwijl je aan de pil zit en je gewoon niet jezelf voelt. Dat lijkt me ook heel erg vervelend. En als je dan merkt, als je stopt met die pil, dat je dan veel beter in je vel komt te zitten. Ja, ik word daar ook wel nieuwsgierig van, want ik slik hem al sinds mijn 16e volgens mij. Misschien iets later. Nou ja, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval lang genoeg om me niet meer te kunnen herinneren hoe ik was voordat ik hem slikte. Ik weet nog wel dat toen ik eraan ging, dat ik toen niet heel veel effect merkte. Maar ja, misschien ben ik wel een heel ander persoon, is overdreven. Maar misschien ga ik mijn emoties wel heel anders ervaren als ik niet elke dag hormonen in mijn lijf zou stoppen. Ik weet niet, ik zou dat best wel eens willen ervaren, maar ik weet ook dat het zo'n gedoe is om van de pil af te gaan en er dan weer aan te gaan. En ik vind ook dat er gewoon de alternatieven, dat die niet goed genoeg zijn om het echt te overwegen. Dus dat is ook de reden dat ik eigenlijk gewoon door blijf gaan zoals het nu gaat. En ondertussen hou ik natuurlijk wel heel erg in de gaten wat voor anticonceptiemiddelen er zijn. En ik probeer er ook veel met vriendinnen over te praten. Of als het ter sprake komt, echt vraag van, nou ja, wat gebruik jij dan en hoe ervaar je dat dan? Omdat het wel echt een heel belangrijk onderwerp is, vind ik. Nou, ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jij hier allemaal van vindt. Deze hele discussie naar wat jij gebruikt en of je daar zo, of je dat fijn vindt. Of dat je eigenlijk op zoek bent naar iets nieuws. Misschien ben jij wel net gestopt met de pil. Ik vind het altijd heel interessant om jullie verhalen te horen. Dus je kan me altijd een DM sturen op mijn podcast Instagram account. Dat is wat ik wou dat ik wist, podcast. Maar ook als je man bent en dit luistert, ben ik heel erg benieuwd of jij open staat voor een anticonceptiepil. Voor mannen, wat jouw gedachten daarover zijn, laat het me dat ook zeker weten. Oké, tot slot wil ik nog eventjes de challenge met jullie bespreken, want in de maand januari heb ik 2 liter water per dag gedronken. Ik dacht aan het begin van de maand heel erg dat dat heel veel zou zijn. Uiteindelijk kwam ik er op zich best wel snel aan elke dag. Dus laat je vooral niet intimideren als je denkt, wow, 2 liter water per dag. Het valt echt wel mee. Het is echt wel goed te doen. Nou, waarom wilde ik deze challenge nou gaan doen? Er zijn verschillende voordelen van veel water drinken, of voldoende water drinken. Het smeert je gewrichten, dus je wordt wat soepeler ervan. Je krijgt een gezondere huid. Het reguleert je lichaamstemperatuur. Het spoelt je lichaamsafval beter door. Het helpt je bloeddruk op peil houden. Het is beter voor je immuunsysteem. Het maakt voedingsstoffen en mineralen toegankelijker. Het verbetert je spijsvertering en het creëert speeksel. Denk ik, daar heb ik toch wel genoeg van, maar blijkbaar is dat belangrijk. ik was dus heel erg benieuwd wat ik hiervan zou gaan ervaren. Dus ik heb het echt elke dag gedaan. Ook als dat betekent dat ik 10 uur 's avonds nog een liter moest drinken. Nou, dat is eigenlijk nooit voorgekomen. Maar soms dan zat ik wel opeens keer in een avond op de wc. Maar daar kom ik zo op. Ik zal eerst eventjes beginnen met benoemen wat ik nou echt de voordelen eraan vond. Ik merkte dat ik minder vaak moe opstond. Dus ook als ik net eventjes wat later naar bed ging, dat ik de volgende ochtend wakker werd en dat ik dacht, nou, ik voel me eigenlijk nog best wel goed. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met in hoeverre je lichaam gehydrateerd is. Verder merkte ik ook dat mijn huid er veel mooier uitzag. Maar ik vind het lastig om daar als oorzaak echt meer water drinken van te benoemen. Want ik heb ook een afspraak gehad bij de huidtherapeut. En ik heb weer andere huidverzorging gebruikt. Dus dat kan ook aan andere dingen liggen. Maar ik denk ook wel dat het eraan bijgedragen heeft. Verder ben ik niet ziek geworden. Maar goed, je komt ook weinig buiten en je was je handen heel goed. Ik merkte ook dat je minder gaat eten. Dat zei ik vorige keer al eventjes kort. Maar ik probeer dus ook wat gezonder te leven deze maand. En ik merkte ook dat ik minder zin had in snacken. Omdat op het moment dat ik honger had, ik dus ook gewoon wat meer water dronk. En je daar ook best wel voller van gaat zitten. Natuurlijk moet je dat niet echt gebruiken of misbruiken eigenlijk. Maar gewoon op voor die momenten waarop je liever eventjes niet wil snacken en wil wachten op een volgende maaltijd, dan vond ik dat eigenlijk ook best wel handig. En dus ook heel goed voor je lichaam. En tot slot merkte ik dat mijn urine heel licht was. Misschien een beetje TMI, maar dat is toch ook wel een manier waarop je kan zien of jouw lichaam genoeg vocht binnen heeft, genoeg gehydrateerd wordt. En ook als ik dan zie dat het vaak, als het wel eens te donker is, dan denk ik, ik heb echt veel te weinig water gedronken. En dat heb ik deze afgelopen maand dus helemaal niet gehad. Dus dat is ook wel echt een goed teken. Volgens mij dat dat je lichaamsafval gewoon goed wordt doorgespoeld. Je immuunsysteem, al die redenen die ik net noemde. Ik kan dat natuurlijk niet gaan meten nu, maar ik denk dat daar wel degelijk effect op heeft gehad. De nadelen vond ik wel dat je dus heel vaak naar de wc moet. Eigenlijk moet je die 2 liter water heel netjes over de dag verspreiden om maar niet te vaak naar de wc te gaan. Maar toch heb je soms van die momenten dat je eventjes wat meer water achterover gooit dan je normaal zou doen. En dan zit je weer op de wc. Ik voelde echt wel een beetje mee met de vrouwen die zwanger zijn. Want ik denk dat ik wel 6 keer per dag, misschien is dat normaal voor sommige mensen, maar ik ga normaal denk 2 of 3 keer per dag naar de wc. En nu zat ik het dubbele daarvan op de wc. En dat komt er gewoon wel bij kijken. Ik heb trouwens gehoord dat mannen een veel grotere blaas hebben. Dus die hier geen last van hebben. Natuurlijk ook weer genaaid. en tot slot, het wordt natuurlijk wel een beetje saai om de hele dag door alleen maar water te drinken. Ik probeer dat dan wel op te lossen door, ik vond thee, misschien verschillen daar meningen over, maar ik vond thee ook gewoon water. Water met een smaakje, dus dat. Gebruikte ik dan ook om aan een 2 liter te komen. En ik dronk ook, ik heb zo'n sodastream apparaat. Dus daarmee maakte ik dan bubbeltjes water. En dat is toch ook weer net wat anders. Maar je moet het op die manier wel een beetje leuk houden voor jezelf. Ik zag toevallig net op een website ook een waterfles waar je een ring op doet. En aan die ring zit een bepaalde geur. En blijkbaar kan je je play a game with your mind, zeg maar. Dat als je dan uit die waterfles drinkt en je ruikt dan die geur, dat jouw smaakpapillen dat dan dus zien als een lekker smaakje. Terwijl het alleen de geur is. Dan dacht ik, dat is op zich misschien ook nog wel een tip voor deze waterchallenge. Mocht je hem zelf willen gaan doen. Ja, en het was dus uiteindelijk niet heel moeilijk, vond ik, om aan 2 liter water te komen. Je moet wel echt een waterfles in je gezichtsveld zetten, zodat je eraan blijft denken. Maar je komt er op zich wel makkelijker aan dan ik in eerste instantie had gedacht. Ik zou het eigenlijk zeker aanraden om het deze maand te gaan doen. Ook om gewoon om je bewust te worden van hoeveel vocht jouw lichaam eigenlijk nodig heeft. Want dit is wel de aangeraden hoeveelheid. En ik denk dat in werkelijkheid mensen echt veel minder water drinken dan dus nodig is. Dus alleen al om die reden zou ik het je zeker aanraden om een keer te proberen. Dus dat was de januari challenge. Natuurlijk begin ik ook weer met een nieuwe. Ik ben daar zo gisteren mee begonnen. Voor jullie eerder gisteren. In ieder geval maandag 1 februari. Trouwens, heel leuk is, deze maand is echt perfect. Want, even een compleet sidetrack, maar maandag of 1 februari valt op een maandag. En de laatste dag van de maand, 28 februari, valt op een zondag. Dus je maakt dan precies zo'n hele kalender vol. Vind ik gewoon fijn, dat soort kleine dingen. Maar goed, de nieuwe challenge van de maand februari is een maand lang niets uitstellen. En ik vind dat tot nu toe, ik doe het dus pas 2 dagen, echt al best wel moeilijk. Bijvoorbeeld, wij hebben een soort schoonmaakschema thuis en mijn taak is onder andere om te dweilen. En ik moet dat wel doen nadat mijn vriend heeft gestofzuigd. Dus daar moest ik op wachten. En dan is het vaak al zover dat ik er gewoon geen zin meer in heb. Want dan ben ik al helemaal uit mijn doen. Dan zit ik al lang op de bank. En dan moet ik dat dus nog aan doen. En toen merkte ik dat ik eigenlijk mijn telefoon erbij pakte. En een beetje doelloos ging scrollen op mijn mobiel. En toen bedacht ik me, ik ben die challenge aan het doen. Dit kan niet. En toen stond ik eigenlijk gelijk op en ging ik gelijk dweilen. En toen was het gebeurd. En dat is ook veel fijner gewoon. Want dan heb je de hele avond nog. En dan zit je er niet de hele avond tegenaan te hikken. Dus eigenlijk werkt het heel goed als een reminder voor mezelf. Ik kreeg ook een DM van iemand die zei van ja, als je het niet zou willen, dan zou je het toch ook niet doen, uitstellen. Dus hoe gaat deze challenge dan effect op hebben? Maar ik geloof er wel echt in dat als ik in mijn podcast een bepaalde challenge heb aangekondigd, dat ik dan ook een soort bewijsdrang heb naar mezelf, maar ook naar jullie, om het daadwerkelijk te voltooien. Om ook aan het eind van die maand te kunnen zeggen, ja, ik heb 30 dagen lang, of in ieder geval in dit geval is het 28, maar ik heb een maand lang niets uitgesteld. Dus ik hoop dat ik het tot het eind ga volhouden en dat het dus zo'n fijne reminder blijft. Ik hoorde ook van wat mensen die zeiden van, oh, dit is echt wat voor mij. Nou, ik daag je zeker uit om mee te doen en om dus ook op die manier die reminder voor jezelf te zetten, om eens een maand lang niets uit te stellen. Want echt, ik denk dat het heel veel positief effect heeft op je leven. En daar geloof ik wel echt in. Dus dat was de challenge update. Volgende week weer eventjes een korte update doen. Maar voor nu was dit de aflevering van deze week. Ik hoop dat je het weer een interessant onderwerp vindt. En dat je wat leuke tips en informatie hebt uitgehaald. Of dat je gewoon een leuk luchtig luistermomentje heeft opgeleverd. Ik wens je een hele fijne week toe. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Doei doei!